Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welgekomen op onze Bedevaart met Maria door tijd en ruimte. Maria laat ons niet in de steek op onze pelgrimsweg, op onze levensweg die tenslotte een bedevaart is naar onze eeuwige bestemming. En dat bewijst de talloze momenten in de geschiedenis dat zij persoonlijk ingrijpt. Denken we maar aan de vele bedevaartsplaatsen over de ganse wereld. Maar, zoals we al in vele uitzendingen hebben verteld, ook in het leven van vele geloofsverkondigers, mannen en vrouwen. Deze getuigenissen zijn voor ons allen een kracht en een steun, en vooral in ogenblikken in ons leven als het eens moeilijk gaat. Alzo waren we gekomen in onze pelgrimstocht in de 12e, 13e eeuw. Maar we gaan eerst, als inleiding tot de volgende halte, op bezoek bij een Spaanse kunstschilder uit de 17e eeuw, Francisco de Zuberan. Veelal handelen zijn werken over ernstige en ascetische religieuze plechtigheden. Ook is hij gekend voor het schilderen van het in het wit gehulde Kartuizers. Hij werd zelfs de hofschilder van koning Philips de Vierde. Zo vertelt men hoe de koning zijn hand op zijn schouders legde en tot hem zei: "Jij bent schilder van de koning, koning der schilders." Uiteraard gaat deze halte niet over deze schilder, maar over één van zijn werken. Namelijk de miraculeuze genezing van Reginald van Orléans. En je ziet een verschijning van Maria met twee heiligen aan het bed van de stervende Reginald. U hoort het, we gaan het hebben over de heilige Reginald van Orléans of van Saint-Gilles. En deze keer vermeldde ik reeds de verschijning van Maria. Reginald, zoals u zal horen, behoort tot de belangrijkste Dominicanen van bij het ontstaan van de orde. Reginald werd geboren in 1183 te Saint-Gilles-du-Gard, ten zuiden van de Franse stad Nîmes. Hij begon zijn kerkelijke carrière als professor in het kerkelijk recht aan de Universiteit van Parijs van 1206 tot 1211. Vanaf 1212 was hij deken van de collegiale kerk van Saint-Aignan de Orléans, een 130 kilometer ten zuiden van Parijs. En alles scheen goed te gaan in zijn leven met een zeer mooie toekomstcarrière. Zoals in die tijd binnen de kerk hadden velen een zeer comfortabele en welvarende levensstijl. Maar in werkelijkheid voelde Reginald zich toch niet gelukkig en wist hij dat de roep van de Heer groter was dan een dergelijk leven. En alzo verkeerde hij in een dilemma. In het begin van het jaar 1218, op de leeftijd van 35 jaar, is Reginald echt op zoek gegaan naar wat God van hem meer verlangde en onderneemt daartoe een bedevaart naar Rome met zijn bisschop en om daarna door te trekken naar het Heilig Land. In Rome ontmoeten zij de heilige Dominicus. Het leven van deze heilige overliepen we reeds in een eerdere uitzending. Hij is de stichter van de Orde van de Dominicanen of de Predikheren, Een orde in het leven geroepen om de sekte van de Albigenzen of Kataren aan te pakken. Daarvoor waren missionarissen nodig met een stevige doctrinale vorming, maar ook, en dat was zeer belangrijk, met een voorbeeldige ascetische levenswijze. Reginald opent zijn hart voor Dominicus en vertelt hem hoe hij alles wil verlaten om Christus te prediken in een volledige armoede. Er ontstond onmiddellijk tussen beide mannen een zeer goede verstandhouding en vriendschap. Dominicus nodigde Reginald uit in te treden in de orde der predikeren. Maar kort daarna in Rome wordt Reginald van Orléans dodelijk ziek met hoge koortsaanvallen. En de overlevering verhaalt hoe de heilige Dominicus God smeekte en iedereen tot gebed opriep voor de genezing van Reginald of om toch maar zijn leven wat te verlengen. Dominicus had van hem hooggespannen verwachtingen. En op datzelfde ogenblik verschijnt onze lieve vrouw aan de stervende Reginald in gezelschap van de heilige Cecilia, die een buisje met olie meedraagt, en de heilige Catharina van Alexandrië, koningin, godgewijde en martelares uit de vierde eeuw. Maria vroeg aan Reginald wat zijn verlangen was. En Reginald antwoordde: Grote koningin, ik verlang slechts één ding, dat uw wil geschieden over mij, de dood of het leven. Maria zalfde zijn ledematen met de olie, de ogen, de oren, de neus, de mond, de handen en de voeten, en sprak daarbij de passende woorden. Daarna toonde zij hem een habit van de predikeren, meegebracht door de heilige Catharina. Maria zei: Zie hier welk soort habit van deze orde die je zal dragen. Daarna verdween Maria met haar gezellen. Reginald voelde zich terstond volledig genezen. Hij vertelde dit gebeuren aan de heilige Dominicus, maar vroeg hem dit geheim te houden tot na zijn dood. Een verzoek die Dominicus heeft gerespecteerd. Ook pas na de dood van Reginald verklaarde hij waarom Reginald een wollen kleed droeg, gekregen van Maria in plaats van het linnen kleed. Zeer geraakt door de woorden van de heilige Dominicus sloot Reginald zich tenslotte aan bij de nieuwe orde die Dominicus zojuist had gesticht en legde er zijn beloften af. Zo verklaarde hij over de orde van de Dominicanen die hij zeer beminde: Ik denk dat ik geen enkele verdienste had om in deze orde te mogen leven, omdat ik altijd zeer veel vreugde mocht ondervinden. Vanuit Rome vervolgde hij dan eerst zijn bedevaart naar Jeruzalem, maar nu uit dankbaarheid voor alles wat er was gebeurd. Bij zijn terugkomst uit het Heilig Land zond de heilige Dominicus Reginald naar Bologna, waar hij door zijn gave van het woord en het beoefenen van de deugden zeer grote successen boekte. Hij kreeg zelfs de naam van een tweede profeet Elia te zijn. Een vroege biograaf schrijft hoe zijn prediking was als een brandende fakkel die de harten van de toehoorders ontstak. Zeer weinig mensen, zelfs met een versteend hart, konden er niet aan weerstaan. Zo stichtte hij nieuwe kloostervestigingen, zowel in Bologna en later in Parijs. Maar ook reeds in Sicilië, bij zijn terugkeer uit het Heilig Land. Het waren meestal vestigingen in de nabijheid van de universiteiten. Zo is geweten hoe er tegen de 100 kandidaten zich aanboden in Bologna in 6 maand tijd om in te treden. En velen uit de universitaire middens. Maar hij bezat zo'n grote uitstraling dat Dominicus zich gedwongen voelde hem over te plaatsen naar Parijs, tot zeer grote spijt van de broeders in Bologna die zeer gehecht waren aan hem. Het was alsof ze uit de handen van hun moeder werden getrokken. Maar ook in Parijs trok zijn welsprekendheid velen aan. De biografen schrijven hoe enorme getallen mensen kwamen luisteren naar zijn preken, waarvan ook weer vele studenten van de universiteiten. Men vroeg Reginald ooit hoe hij, die uit zo'n werelds leven was gestapt, naar een leven in boete in een klooster, hoe hij dat zo kon volhouden. Nederig slaagde Reginald zijn ogen naar de grond en zei: "Ik heb daartoe zelf geen verdienste. God geeft zoveel troost in mijn ziel dat de strengheid waarvan jij spreekt voor mij zo zoet en gemakkelijk is geworden." Maar zijn gezondheid begon eronder te lijden. Abt Mathieu kon hem zo vriendelijk als mogelijk en zelfs indringend waarschuwen om het kalmer aan te doen, maar het kon niet baten. Reeds een tweetal jaar later in Parijs, in de eerste dagen van februari 1220, stierf Reginald plotseling, 37 jaar oud. Toen zijn abt hem kwam aankondigen om het sacrament van de stervenden toe te dienen, antwoordde hij: "Ik ben niet bang voor de dood, want de gezegende handen van Maria hebben mij gezalfd in Rome. Maar uit eerbied voor het sacrament wil ik het ontvangen en vraag u nederig het mij toe te dienen." Reginald van Orléans wordt beschouwd als een van de belangrijkste volgelingen van Dominicus uit de beginperiode van de orde. Hij is begraven in de crypte genaamd Sainte-Marie-aux-Champs de Parijs, waar op zijn graf vele wonderen werden toegeschreven. Trouwens, deze crypte is volgens de overlevering eigenlijk de plaats van de eerste kathedraal van Parijs in de rue Pierre Nicole nummer 14. Voor we naar een volgend lied luisteren, wou ik nog even een bijzonder feit aanhalen in verband met het overlijden van de heilige Reginald van Orléans. Het is een visioen die de heilige Jordanus van Saxen mocht beleven. Deze heilige zag in een visioen de naderende dood van Reginald. Hij zag het als een fonkelende fontein die plots ontsprong in de Grand Couvent des Jacobins te Parijs, van de Dominicanen, en dan plots weer uitviel. Daarom een klein woordje nog over deze Jordanus van Saxen. Hij werd geboren in de buurt van Paderborn, een 180 kilometer ten noordoosten van Keulen. Tijdens zijn studie in Parijs ontmoette ook hij de heilige Dominicus in 1219, dus het jaar na dat Reginald de Stichter had ontmoet in Rome. Na zijn priesterwijding op Aswoensdag 1220 treedt hij binnen bij de Dominicanen. In 1222 werd hij de generale overste in opvolging van Dominicus. Onder zijn leiding kwam de orde tot grote bloei. Ook zijn preken werden gekenmerkt door vrome hartstocht en een innerlijke overtuiging. Hij was een fijnzinnig mensenkenner en wist vele knappe koppen van zijn tijd voor de orde te winnen, zoals bijvoorbeeld de heilige Albertus de Grote. Eens vroeg hem een student wat beter was: bidden of de Bijbelstudie? En hij antwoordde met een wedervraag: wat is beter, eten of drinken? Dat moet je allebei doen, was het antwoord. En hij voegde eraan toe: zo is het ook met bidden en Bijbelstudie. Jordanus, waarvan ook in de overlevering wordt vermeld dat hij een verschijning had van Maria, overleed in 1237 op de terugweg van een pelgrimsreis naar het Heilig Land bij een schipbreuk voor de Syrische kust. Hij werd bijgezet in de Israëlische kustplaats Akko. Zo, dat was even een zijsprong over de opvolger van de heilige Dominicus, tijdgenoot van Reginald van Orléans, van wie hij het overlijden zag in een visioen. Zo, beste luisteraars, dat was de eerste halte voor deze uitzending. God is meester over leven en dood, en zo had Jezus het over de werkers van het eerste uur die een ganse dag hadden gewerkt, en de werkers van het late uur die maar één uur werkten, en beiden verdienden evenveel. Elk had getrouw zijn plichten vervuld. Zo ook de heilige Reginald in zijn korte leven als monnik.
You were chosen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, voor de volgende etappe in onze lange bedevaartstocht stootte ik op een heel korte vermelding in het Engels. 13e eeuw, een Joods meisje Rachel genaamd, beslist zich te laten dopen en treedt binnen in een Cistercienserinnenklooster. Maria verscheen in een mantel van hemelslicht als een bevestiging van haar beslissing. En als plaats waar dit gebeurde staat vermeld Leuven. Uiteraard dat ik hier graag een halte wou houden. En zo vond ik meer info op de website van heiligen.net. En alzo klop ik aan bij de zalige Catharina van Park, of van Leuven of Leuwen, of van Vrouwenpark. Haar biografie wordt beschreven in het boek Boek der Martelaren van de Duitse Cisterciensermonnik Caesarius van Heisterbach uit diezelfde periode. Catharina werd dus haar kloosternaam. De Joodse ouders van Rachel waren afkomstig uit Keulen. Op 5-jarige leeftijd verhuisde zij naar Leuven en woonde bij een oom van haar. Het huis bevond zich dicht bij de Sint-Pieterskerk aan het Margaretaplein, dat toen gekend stond als Jodenkwartier. Trouwens, vandaag nog bestaat daar de Jodenstraat. Rachel woonde bij haar oom in een klein kamertje dat op het kerkhof en de Sint-Pieterskerk uitzag. Vanuit het venster kon zij de grote plechtigheden aanschouwen, zoals de processies, met de ontplooide vanen en banieren, waarbij de priesters in hun rijke gewaden met goud en zijde gestikt langzaam wandelden. Ze luisterden veel naar het orgelspel en de koorzang. Dit alles bracht in haar ziel een onbekende ontroering teweeg, waarbij zij zich op de knieën wierp en haar gebed met de gezangen der kerkdienaars verenigde. Soms viel ze in een lange overweging en het leek alsof zij een openbaring had over de toekomst die haar te wachten stond. Zij zag zichzelf als maagd aan de dienst van de koningin des hemels toegewijd. En alzo ontstond het verlangen om eens de Sint-Pieterskerk binnen te gaan, wat in die tijd streng verboden was voor de Joden. Maar haar godvruchtig verlangen was veel sterker. Op een avond, op het uur van de vespers, trok zij toch stilletjes buiten het huis van haar oom en dankzij de duisternis kon zij in de kerk komen eer iemand haar bemerkte. Maar nauwelijks was zij daar, of haar vreemde kledij deed haar onmiddellijk erkennen. Een gemor en geschreeuw van afschuw, van verontwaardiging ontstond rondom haar. Zij zag zich omringd door een woedende en dweepzieke menigte die haar wilde verpletteren en tegen de grond werpen. Maar gelukkig kwam een priester op het gerucht toegelopen. Hij nam haar in bescherming en leidde haar naar buiten. Het was de hofkapelaan van de hertog van Leuven, Reinerius, een eerbiedwaardig en heilig man. Het Joodse meisje Rachel had het dus geriskeerd de Sint-Pieterskerk binnen te gaan tijdens het uur van de vespers. In die tijd streng verboden, het was zelfs levensgevaarlijk. Maar haar godvruchtig verlangen was veel sterker. De aanwezigen herkenden haar aan haar kleding en kwamen dreigend op haar toe. Gelukkig kwam de priester haar ter hulp, kapelaan Reinerius, een eerbiedwaardig en heilig man. Hij voelde aan dat Rachel oprecht geïnteresseerd was in het christelijk geloof en vooral in de verhalen over Maria. Hij begon haar de eerste onderrichtingen te geven en kwam ook regelmatig op bezoek bij haar. Maar de Joodse gemeenschap kwam het te weten en met de bloedverwanten vergaderde de Jodenraad om te onderzoeken wat er te doen viel. Er werd besloten haar over de Rijn te zetten terug naar Duitsland en te doen huwen. Wanneer Rachel dit vernam, ging zij verschrikt dit besluit aan kapelaan Reinerius melden. De kapelaan beval haar te vluchten en 's morgens heel vroeg bij hem te komen. Het meisje zag wel dat er voor haar geen andere oplossing bestond dan de vlucht, maar toch aarzelde ze. Ze verliet niet graag haar oom die haar zozeer beminde en de goede oude voedster die haar opgevoed had. Ook stelde ze zich de vraag, zou zij haar vader en haar moeder dit verdriet wel aandoen? Maar gedurende de nacht kreeg ze een visioen dat alle vrees deed verdwijnen. De heilige maagd Maria verscheen haar en hield een vlammende bundel takken in de hand en noemde haar Katharina. Maria beval haar tenslotte om te vluchten. Bij het krieken van de dag liep zij naar kapelaan Reinerius en deelde hem ook die verschijning mede. Hij erkende de bijzondere genade waarmee Maria dit meisje begunstigde en besloot haar persoonlijk naar de abdij van Vrouwenpark te Rotselaar te begeleiden, waarvan de abdis een van zijn bloedverwanten was. Hij deed haar een mantel om en een sluier om het hoofd en ging met haar onmiddellijk op weg. De abdis ontving haar met goedheid. Nadat de kapelaan alles over Rachel had verteld, liet zij haar nog diezelfde dag het doopsel toedienen en ontving ze er de naam van Katharina, de naam die de heilige maagd had opgegeven. Korte tijd later nam zij het kleed aan van de orde van Cito. Maar daarmee waren de problemen en de beproevingen nog niet opgelost. Haar vader stelde alles in het werk om zijn dochter terug te krijgen. Dit is een zeer lang en nogal complex verhaal die ik even in het kort toch weergeef. Zo kocht bijvoorbeeld haar vader de hertog om en toen deze laatste de dochter uit het klooster wou halen, werd hij daartoe belet door abt Walter van het hoofdklooster van Villers-la-Ville, waarvan het vrouwenpark afhing. De vader kocht vervolgens zelfs bisschop Hugo van Luik om, die op zijn beurt poogde de dochter uit het klooster te krijgen. Maar deze bisschop kreeg de tegenstand van de aartsbisschop van Keulen, de heilige Engelbert, maar ook van abt Wido van de grote abdij van Clairvaux in Frankrijk. Zelfs een tussenkomst van de paus werd nodig. De bisschop van Luik slaagde er toch in Katharina te doen dagvaarden in Luik op straffe van excommunicatie om haar vader ten antwoord te dienen, vooral op zijn beschuldigingen, zoals dat ze onder druk was gezet enzovoort. Katharina kwam inderdaad naar Luik, maar onder goede bewaking. Daar verklaarde ze dat ze zich uit totale vrije wil had laten dopen en in het klooster was getreden.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, ik vind het eigenlijk interessant om even dieper in te gaan over de geschiedenis van deze abdij van het Vrouwenpark in Rotselaar, waar de zalige Catharina leefde. En daarbij is de website van monfort.be zeer welkom. En zo verklap ik al dat deze abdij eigenlijk gelegen was in het domein van het huidige Montfort College. In de 12e eeuw werden in ons land een achttal Cisterciënzer abdijen gesticht. De bekendste zijn Orval, Terduinen in Kokseide en vooral Villers-la-Ville met zijn vandaag indrukwekkende ruïnes. Rond 1200 wilden grote groepen vrouwen, veelal uit de adel en de stad, eveneens gaan samenleven in gelovige gemeenschappen, volgens de regels van de Cisterciënzers. En zo ontstonden tussen 1200 en 1250 niet minder dan 50 Cisterciënzerinnenkloosters in ons land. Een ware explosie naast de 8 mannelijke abdijen. En zo ontstond kort voor 1215 ook in Rotselaar een Cisterciënzerinnenabdij met de mooie naam Vrouwenpark. Stichter was waarschijnlijk de plaatselijke ridder Arnold van Rotselaar, vazal of leenman van de hertog van Brabant. Eventjes een woordje over hoe deze Cisterciënzerinnen leefden in de abdij. Typisch voor de orde van Cito was het onderscheid tussen monniken of zusters en anderzijds de lekenbroeders of lekenzusters, of conversen genaamd. Dit laat zeer duidelijk zien dat men de maatschappelijke indeling aanvaarde zoals ze was. De monniken of zusters kwamen uit de rijke adel en konden lezen wat belangrijk was voor het lezen en zingen van de psalmen. De conversen kwamen vaak uit landbouwersfamilies en konden amper lezen of schrijven. Dit onderscheid was dus ook te vinden binnen de abdijmuren. Alle Cisterciënzerinnenabdijen stonden onder toezicht van een mannenabdij van de orde. Zo stond Vrouwenpark onder de hoede van Villers-la-Ville, die bijvoorbeeld instond voor het zenden van een biechtvader. Deze man had alleen toegang tot de kerk. Daarnaast had elke zusterabdij één of meerdere kapelaans, veelal uit de parochie, die niet noodzakelijk Cisterciënzer monniken waren. Zij verzorgden de dagelijkse heilige missen. Ook deze priesters hadden geen toegang tot de kloostergebouwen. Ten slotte was er in elk zusterabdij ook een proost. Hij werd gekozen door de abdis, na goedkeuring hier door de abt van Villers-la-Ville. Omdat de zusters zelf de abdij niet mochten verlaten, reisde deze proost naar de landgoederen en de abdijhoeven, probeerde hij geschillen op te lossen en zorgde hij voor de geldzaken. Ik herneem even de geschiedenis van de abdij Vrouwenpark. Op het einde van de 16e eeuw, tijdens de Spaanse bezetting en oorlogen, moesten de zusters voor hun veiligheid de abdij verlaten en verbleven zij in een vluchthuis binnen de veilige stadsmuren van Leuven. Pas rond het midden van de 17e eeuw verving een abdis, van Spaanse afkomst, een groot deel van de vervallen gebouwen door nieuwe gebouwen. Zo is onder andere het huis van de paters Montfortanen het vroegere abdissenhuis uit de 17e eeuw. En ook hier, zoals we reeds talloze keren meemaakten in onze reeks Op bedevaart met Maria, werd ten gevolge van de Franse revolutie de abdij in 1796 opgeheven. Op dat moment waren er nog twee andere belangrijke abdijen rond Leuven, de abdij van Park in Heverlee en de abdij van Vlierbeek in Kesselo. Tussen 1815 en 1820 werd de tuin van het domein heraangelegd in een landschappelijke stijl op de puinen van de abdijgebouwen, met een vijver en talrijke bijzonderheden, zoals de pittoreske boogbruggen en het gotisch tuinpaviljoen. Rond 1814 kocht de burgemeester van Rotselaar, Jean-Baptiste Moerings, de voormalige abdijgebouwen samen met 108 hectare grond. Hij nam zijn intrek in het voormalige abdisgebouw, dat hij liet herinrichten en bekend werd als het Moeringskasteel. In 1927 kochten de paters Montfortanen uit Leuven het kasteel en 11 hectare grond. Zij bouwden op dit domein een school, nu bekend als het Montfort College, langs de Aarschotse Steenweg. De boven- en ondergrondse overblijfselen van de voormalige abdij Vrouwenpark, het tuinpaviljoen, twee ijzer-zandstenen boogbruggen en de kapel zijn sinds 1 oktober 1998 beschermd als monument. Zo is er een uniek bewaarde voorraadkelder nog uit het middeleeuws gebouw van rond 1230. Voor degenen die meer wensen te weten, verwijs ik naar de website montfort.be. We gaan even luisteren naar een mooi lied en dan haal ik nog 3 gebeurtenissen in de abdij van Vrouwenpark naar boven die ons de overlevering heeft nagelaten en trouwens zeer passend is voor onze reeks.
Sous
Beste vrienden, om deze halte af te sluiten zou ik graag nog 3 verhalen vertellen uit de overlevering, gebracht door schrijvers uit die tijd. Verhalen die gebeurden in de abdij van Vrouwenpark in de eerste helft van de 13e eeuw. Deze abdij was trouwens ook een der meest vermaarde heiligdommen van de Heilige Maagd. In het gastkoor rustte een miraculeus beeld van de Moeder Gods. En dat beeld rust thans in de kerk te Rotselaar en wordt er nog veel bezocht en vereerd. Zo was er op zekere dag een zuster novice die, als het ware, een examen moest afleggen om haar proefjaren te kunnen afsluiten. Dit volgens een voorschrift van de regel van Cito. Het was een psalmvers alleen zingen tijdens de vroegmetten, het nachtgebed. Het was de eerste maal dat zij dat deed. En ze was erg zenuwachtig. En toen zij in het koor naar voren trad, kon zij ternauwernood enige verstikte tonen laten horen. Plotseling hoorde men in plaats van de bevende stem van de zuster een goddelijk gezang. Mooier dan dat van een nachtegaal gedurende de zomernachten. Het was de Heilige Maagd zelf, neergedaald uit de hemel, om haar welbeminde dienares te ondersteunen en te versterken. Een volgende gebeurtenis. Op een dag toonde Maria het kindje Jezus aan een zuster, terwijl zij voor het altaar van de Heilige Maagd aan het bidden was. Ze nam hem in haar armen. Na haar gebed wilde zij die kostbare last op het altaar leggen, vermits zij door de regel elders werd geroepen. Maar het goddelijke kind sloeg zijn armpjes rond haar en bleef aan haar borst hangen, zoals het zou gedaan hebben bij zijn moeder Maria. Ten slotte zou ik willen eindigen met een ander verhaal, maar uit de 14e eeuw. Namelijk de legende van zuster Beatrice. Ook dat speelde zich af in de abdij Vrouwenpark te Rotselaar. Zo bestaat er nog het handschrift van kort voor 1374 dat wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Uiteindelijk bestaan er 54 middeleeuwse versies van het verhaal en geschreven in verscheidene talen, waaronder zelfs het Arabisch. De Middel-Nederlandse versie wordt beschouwd als de mooiste. Allemaal hebben ze als centraal thema haar uittreding uit het klooster, het leven in de wereld en haar ongemerkte terugkeer. Ik neem er 1 versie van. Beatrice was dus een jong, beeldschoon meisje van goede afkomst dat in het klooster trad en daar kosteres was van de kerk. Zij onderscheidde zich door een bijzondere godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria. Volle uren kon zij geknield blijven binnen haar cel, geheel verdiept in overweging en gebed. Zij was voor de andere zusters een toonbeeld van ootmoed en gehoorzaamheid. Maar volgens deze versie van het verhaal kon ze zich haar jeugdliefde niet uit het hoofd zetten en stuurde uiteindelijk een boodschap naar haar vroegere vriend. Hij spoedde zich naar het klooster en krijgt Beatrice te zien aan het spreekvenster, waar ze afspreken om 8 dagen later samen te vluchten. 8 dagen later, midden in de nacht, gooit ze haar habit en sleutels achter het beeld van Maria en begeeft zich in haar onderkleed naar de kloostertuin waar de geliefden elkaar ontmoeten onder de eglantier, van oudsher een symbool van liefde. Beatrice knielde eerst neer en prevelde het volgende gebed. Heilige Moeder Gods, tot nu toe heb ik al gedaan wat mogelijk was om mijn plichten zorgvuldig te volbrengen. Maar vermits ik thans aan deze uitnodiging niet meer kan weerstaan, geef ik u de sleutels weer die me toevertrouwd zijn. Bewaar ze voor mij. Gedurende 7 jaren leven ze een rijk en onbezorgd leven en krijgen 2 kinderen. Maar door schulden verliezen ze alles. Daarbij breekt nog een hongersnood uit. En tenslotte de geliefde loopt er van onderdoor. Bedelen wil Beatrice niet, daar ze van adellijke afkomst is. Maar ze verkiest haar lichaam te verkopen, wat meer in het geheim gebeurt, dit wil zeggen buiten de stadswallen. Maar na 7 jaar laat haar geweten haar niet los en gaat ze toch bedelen. Deze beklagenswaardige toestand duurde 15 jaar. Meer en meer weende zij bittere tranen van berouw over haar fouten. Op een dag komt ze met haar kinderen in de nabijheid van het klooster en vindt er onderdak bij een weduwe in de buurt. Beatrice brandt natuurlijk van nieuwsgierigheid en vraagt de vrouw naar de kosteres, die 15 jaar geleden uit het klooster wegvluchtte. De weduwe maakt zich boos en zegt dat de kosteres een voorbeeldige, heilige zuster is. En alzo ontdekt Beatrice dat haar afwezigheid onopgemerkt is gebleven. Wenend van berouw valt ze in slaap en heeft een visioen waarin haar wordt aangemaand terug in het klooster te treden. Eerst twijfelt ze nog of het Gods wil is en vraagt nog een bevestiging. Na 2 nieuwe visioenen laat ze in de nacht haar kinderen achter bij de weduwe en trekt naar het klooster. En zo kwam ze in de kerk van de abdij, waar een gedaante aanwezig was. Toen de gedaante zich omkeerde, liet Beatrice een schreeuw. Beatrice zag om haar voorhoofd een goddelijke stralenkrans schitteren. Zij herkende Maria, die haar glimlachend de sleutels van het klooster teruggaf, terwijl ze zei: gedurende uw 15-jarige afwezigheid heb ik uw ambt bekleed. Wel, herneem thans uw plaats en doe voortaan boetvaardigheid. De weduwe ging ondertussen met de kinderen bij de abdis, die haar steun toezegde om voor hun opvoeding te zorgen. Bij de jaarlijkse visitatie van de abt gaat Beatrice met haar zonden te biecht en krijgt ze vergeving. De abt zal haar verhaal doorvertellen, opdat anderen ervan kunnen leren. Beste luisteraars, dat was het voor deze uitzending. Het verhaal doet ons sterk denken aan de parabel van de verloren zoon in het evangelie waarin Gods barmhartigheid centraal staat. Zoals paus Franciscus schreef in zijn brief naar aanleiding van het jaar van de barmhartigheid: voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil. Het is de uiterste en hoogste daad waarmee God ons tegemoet komt. Beste vrienden, ik dank jullie voor het luisteren en we spreken af in een volgende halte op Bedevaart met Maria. U hoort nog even zo een middel-Nederlandse tekst, voorgelezen door Veerle Fraters, waarin beschreven wordt hoe de ziel van Beatrice zich beweegt in de diepte en de zaligheid van God. Zoals een vis die zwemt in de onmetelijke ruimte van het water en rust in de diepe zee. En zoals een vogel die onverschrokken vliegt in de hoge lucht, enzovoort. Tot de volgende afspraak in Op Bedevaart met Maria.
En de alzogeliek als die ves, die zwemt in die wietheid van der vloed en de rasthemen in die diepheid. En de als die vogel, die koenlijke vliegt in die hoogheid van der locht. Gelieker wies, gevoel ze haar een geest, vrielijke wandelende in die wietheid en de in die diepheid en de die verweendheid der minnen.